en dames en heren, welkom bij weer een aflevering van de Mark My Word Show. Mijn naam is Mark van Versnel, zoals altijd, en ik word vandaag vergezeld met Rob Segers van BitSaga. Rob, welkom.
Goed om hier te zijn, Mark. Absoluut. Echt heerlijk in een Nederlandstalige podcast.
Juist hem. Nou, daar ga ik gelijk even wat over vragen. Want jij komt natuurlijk uit België, ik uit Nederland. Wij zeggen in Den Haag een harde G, dus ik zeg BitSaga. Maar is het BitSaga of BitSaga?
BitSaga, het is vaak in het Engels de term nog, BitSaga. Saga, ik denk dat de achterliggende idee van een verhaal het belangrijkste is. Mag je nog kiezen, Saga, whatever. In het Engels BitSaga, I guess. Het verhaal. Vind ik mooi dat die bit daaraan plakt.
Juist,
op een gegeven moment klikte dat. Dat is de important part.
Juist, exact. Nou ja, wij in Den Haag zijn in ieder geval heel blij dat wij gewoon ouderwets dat met die harde G mogen uitspreken. Dus vandaar dat ik hem er gewoon gelijk even ingooi. Maar oké, dit is misschien wel leuk, want we gaan een lekkere deep dive doen. Niet alleen over de why van Bitcoin, maar juist ook over de how. En dan met name over het stukje. Hoe beveilig je dat nou op een professionele en duurzame manier? Dus het is leuk, denk ik, voor de kijker en luisteraar om ze mee te nemen in eerste instantie waarom dat belangrijk is en vervolgens hoe dat dan moet. Ik denk dat ze daar heel blij van gaan worden. Maar dan is het misschien ook wel leuk om eventjes jou even neer te zetten, zodat jij een klein beetje kort en krachtig jouw verhaal vertelt. Hoe ben jij tot Bitcoin gekomen en waarom vind jij het nodig of vond jij het nodig om ook een bedrijf te starten dat gelieerd is aan Bitcoin?
Ja, het BitSaga verhaal. Ik ga het kort houden, want het is natuurlijk voor velen een hele boterham, hun saga into de crypto-Bitcoin-sphere. Relatief vroeg mee begonnen, oorspronkelijk iets helemaal anders, een payment gateway. Maar daar zijn ook al spelers in die het echt super mooi, super sterke producten hebben neergezet. En daar is vanuit de merchants nog niet zoveel vraag naar. En waar wel veel vraag naar is hoe doe ik het zelf? De hardware wallets, de stalen backups, de notes, de zaken om het zelf te doen. En dan daarbovenop de uitleg extra, niet enkel dat bakje in handen, want dan heb ik misschien ook wel wat schrik om iets fout te doen. Dus die kant is nu BitSaga echt veel meer geworden, aan het worden. Die hardware, die uitleg daarbovenop. En echt die security focus. Er is, zoals je zei, heel veel al rond de why. En die why is uiteindelijk eigenlijk het belangrijkste, dat je ervan overtuigd geraakt, dat je beseft wat het is. Maar dan komt natuurlijk voor jezelf op individueel niveau die important part, how. Hoe doe ik dat nu? Oké, ik ben overtuigd. Het is echt een leuk stuk technologie en meer dan dat zelfs. Show me the button. What do I do? En dat is waar BitSaga comes in, met hardware, consultancy, om dan meer confidence, peace of mind in je setup te hebben. Want we merken consistent dat mensen zich toch wel veel zorgen maken over hun schrik om fouten te maken, schrik om externe, interne attacks. En die zorgen zijn wel gegrond ergens, want it's a dangerous world out there. Dus dat is een beetje de insteek van BitSaga.
Cool. En voordat we daar logischerwijze de diepte over ingaan, want ik heb daar een aantal zaken die mij er binnen schieten, die ik je graag wil vragen. Het is toch wel even leuk, denk ik, om toch nog even te vragen. Ik weet toevallig dat kijkers en luisteraars dat vaak leuk vinden om dan ook te horen van de gast die ik in de show heb. Hoe ben jij tot Bitcoin gekomen? Wanneer klikte het voor jou dat het belangrijk was? En misschien als vervolgvraag, neem die gelijk mee in je verhaal. Wanneer klikte het dan ook voor jou dat het zo belangrijk was om die beveiliging dan zo goed te regelen?
Ja, mijn crypto-bitcoin journey is begonnen met crypto. Je komt daarmee in contact en je head turned en je bent afgeleid door die vele interessante alternatieve coins. En ik heb een technische achtergrond als software engineer. En ik ben die technische kant deep down into the trenches gegaan. Smart contracts op Ethereum. Leveraged yield farms op Avalanche. I went deep, I dare to say. Dus het heeft mij ook wat tijd gekost. De afleiding was ruim om stilaan meer en meer tot het Bitcoin-inzicht te komen. En voor mij een grote klik, dus natuurlijk een heel stelselmatig proces, maar een grote klik was de Lightning Network. Dus je denkt, Bitcoin, hè, het is log en traag, die andere dingen, daar zijn zoveel verbeteringen op. Maar Lightning Network, en dan doe je dat een keer, een QR-code scannen van een Lightning-transactie, en dan is dat er ineens. En dat je kan voelen, dat je het niet enkel in academische whitepapers, wat abstracte, moeilijke, die jongen is, lijkt me wel slim, dat je real life ziet, voelt, oké, dit ding werkt, vlot, hier kan ik een koffie mee betalen. Dat dit niet enkel de store value is, maar ook echt vandaag al, die medium of exchange. Die use case is er nog niet heel ruim, maar dat was voor mij wel echt een grote klik van oké, dit is misschien echt wel all the things. Misschien moeten we het echt niet verder zoeken. En dus dan heeft voor mij Bitcoin veel meer geklikt. En dan kom je in een stroomversnelling terecht van daarin verder te zoeken. En dat eindigt gewoon niet. Er zijn black holes within... Het is gewoon een fractal van black holes, right? Want Bitcoin op zich, je hebt die economische, filosofische insteek. De Lightning Network op zich. Een node runnen. Zoveel zaken, multisig op zich, die je kan... in blijven verdiepen. En met dat je beseft hoe belangrijk, hoe groot dit is, wordt dat ook groter voor jezelf en besef je dat je hier best wel bewust groots mee moet omgaan, niet lichtvoetig. Dat je eerste eigen self-custody wallet misschien niet genoeg is. En dat je naar die volgende stappen moet gaan. En ook, niet omdat ik veel heb, maar omdat ik een gezicht ben, had ik ook wel die worries. Oei, er kan echt wel veel mislopen. En dan begin je meer bewust te worden van security, dan ga je daar meer in verdiepen. En dat is ook gewoon zo'n verschrikkelijk interessant aspect. Daar kan je zo ver in gaan. En dat is niet voor iedereen relevant. Er is zulk een verhaal ook echt, gewoon zulk een proces. Er zijn zoveel niveaus in. Dus dat was voor mij een natuurlijke evolutie van oké, die why, en dan meer gaan focussen op oké, het is echt wel belangrijk, niet enkel op maatschappelijk vlak, maar ook op individueel vlak, dat ik dit goed doe, dat wij dit goed doen, dat ik dit goed doe. Oké, hoe pak ik dit goed aan, die security? En zo gewoon meer en meer daar beginnen inrollen en ja, uiteindelijk kom je in zeer exotische, geavanceerde multisig setups terecht. En dat eindigt gewoon niet, nooit. Security is een proces, het is geen eindstation. Still going.
Hey, voordat we die termen gaan uitpakken, want ik weet dat er nu een hoop mensen kijken en of luisteren, die horen multisig, die horen node, het runnen van een node, die horen lightning network, ze horen self-custody, mogelijk termen die ze niet direct klikken. Er zullen er ongetwijfeld ook bij zitten die al wat langer in een Bitcoin journey zijn, maar wij zijn... wat ik merk in Nederland in ieder geval, ik ben ook benieuwd of jij dat merkt, in Nederland, zeker in België, met de mensen met wie je spreekt, maar wij bij Bitcoin Economics aan zien merken dat mensen in eerste instantie inderdaad wel aangetrokken voelen tot number go up, hè? Die technologie van ik wil rijker worden in fiat terms. En uiteindelijk komen ze dan hopelijk bij de juiste persoon terecht, hè? Dingen die jij zegt, zodat ze daadwerkelijk gaan nadenken dat er meer is dan alleen... ik moet geld investeren in Bitcoin. Dus wij gaan zo meteen die termen verder uitpakken. Misschien kun je nog even in jouw woorden aangeven. Wat is er zo belangrijk aan Bitcoin, zodat een persoon de tijd en de energie erin moet stoppen om deze termen die je net hebt benoemd en dit proces aan te gaan en om daar echt tijd en energie in te stoppen?
Nu misschien eerst even uitzoomen inderdaad, want ik focus wel echt op die how, maar Die why, die filosofische insteek, blijft natuurlijk een enorme, ja, toffe drijfveer, ook gewoon om eindeloos over na te denken. Voor mij, it boils down to, letterlijk, en ik schuw die grote woorden echt niet, maar daar gaat het voor mij echt om, is freedom, vrijheid. Daar gaat het mij om. Die vrijheid van bankiers, van politiekers, dat zij niet met de whim of a button en hun huidige narrative, whatever that may be, de vruchten van mijn arbeid kunnen beïnvloeden. dat je daar vrij van bent. Dat jij kan doen en laten wat je wil. En inderdaad, dat begint met number go up. Je doet die investering. En dus dat is zulk iets fundamenteel, die vrijheid. Dat is echt een revolutionair aspect dat daaraan te pas komt. Maar ook als dat voor jou misschien nog niet helemaal zo van toepassing is. Whatever je doet, als je erin investeert. Nu, die volatiliteit, die zit hier vooral aan de upside. Hoeveel je er ook insteekt. Als je er even in zit, it's more today. Right? Ongeveer 50% cumulative aggregated growth rate. Moeilijke term misschien ook, maar dat die echt wel elk jaar gemiddeld met veel volatiliteit omhoog gaat. Dus hoeveel jij erin steekt, vandaag de dag is het meer. Dus jouw security nood verhoogt ook elke keer weer. Zeker elke cycle, elke 4 jaar, is dat echt wel een goede reflex om even na te denken. Oké, mijn assets zijn hier nu zoveel meer waard. Misschien is daar wel gewoon een dikke vette nul bijgekomen. Is mijn bestaande setup nog wel voldoende? Je begint met een exchange. Het moet altijd gemakkelijk zijn. Je moet niet beginnen springen naar inderdaad die meer geavanceerde setups. Waarvan elke klant zegt, ja, het moet gemakkelijk zijn. Niemand zegt, ik doe mij maar de moeilijkste. Het moet gemakkelijk zijn. Dus die eerste stap is, koop het op een exchange, laat het daar even staan. Get off zero. Dat je niet geen bitcoin hebt. En dan gewoon stap voor stap verder. En met dat je er meer insteekt en met dat jouw value van jouw potje groeit, groeit jouw nood ook om stelselmatig, procesmatig, een stapje upgrade, en een stapje upgrade, en eens een nieuwe hardware wallet, en eens testen met iets nieuws, en eens opzoeken over wat zijn die termen. En want er zijn echt wel heel veel termen die naar jouw hoofd worden gegooid. En dat geeft heel veel verwarring. En dus dat is een heel stelselmatig proces. Heel veel termen zijn niet nodig. Proberen we wat te doorprikken. Ik heb me er zelf ook nu net schuldig aan gemaakt met misschien net wat termen te droppen. Maar ja, het is echt een proces. Het moet makkelijk zijn. Het kan echt makkelijk zijn. Het hoeft niet moeilijk te zijn. QR-codes scannen. Veel mensen uit de fiat-wereld, gewoon klassiek banken, kennen QR-codes scannen. Dat kan nu ook allemaal gewoon zo werken. Dus veel termen zijn nieuw, maar als je gewoon QR-codes scant en je ziet dat werken, net zoals Lightning, oké. En dan krijg je veel meer die confidence, at ease. En dan heb je je assets en dan zijn die misschien een pot meer waard. Maar dan ben je op je gemak als je stelselmatig verder upgrade. Dus ja, het is gewoon never-ending process.
Oké, nou laten we het dan uitpakken. Want ik denk dat dit een mooi antwoord is. Het begon met vrijheid. En het komt uiteindelijk uit, oké, hoe kun je dan jouw vrijheid meer krijgen, CQ bewaren? En we hebben het dus gehad over number goes up. Dus doordat je geld omhoog gaat of meer waard wordt in de toekomst, krijg je een groter budget aan fuck you money. En dat betekent dat je je vrijheid, je tijd en je energie in feite terug kunt kopen. Je voorkomt eigenlijk dat je tijd en energie verliest in de fiat, in het fiat systeem. En daardoor krijg je dubbel terug in de bitcoin mindset, in het bitcoin systeem. Dus op het moment dat je die beseft, dan ben jij dus bereid om alsmaar iets meer geld in bitcoin op te slaan. Al dan niet tijdelijk, maar waarschijnlijk voor een langer termijn. En naarmate je ziet dat dat blijft groeien, kom je dus uit op, hé, maar waarom groeit het eigenlijk? En wat is dan beter in bitcoin dan in al het fiat geld en al de fiat gelieerde financiële producten? En toen zei jij eigenlijk, dan kom je eigenlijk uit op self-custody. Dus misschien is het wel een leuke vraag om jou te stellen. Waarom is het belang van self-custody, dus het volledig in eigen beheer houden van je bitcoin, zo belangrijk voor de waarde die bitcoin heeft? Dus bitcoin gaat omhoog om een bepaalde reden. En wij geloven, jij en ik, geloven allebei dat self-custody, het in eigen beheer hebben van je bitcoin, zo belangrijk is. Kun jij eens vertellen waarom dat zo belangrijk is? En zet hem dan misschien even af tegen bijvoorbeeld het kopen van een bitcoin ETF, waarbij je gewoon ook number go up hebt. Of bitcoin koopt en bij een exchange laat staan. Want dat is het alternatief waar veel mensen gebruik van maken.
Yes, dat is echt een super vraag. Ik denk dat ik dat echt wel kan terugkoppelen aan die vrijheid. Je bent vrij van bankiers, van politicians, van instituten, van de klassieke financiële zooi. En dat is in investeringstermen vaak counterparty risk. Dat je niet blootgesteld bent aan de risico van whoever wie. En dat bekom je pas Als je het in eigen beheer neemt, heb je het op een exchange staan, heb je nog die counterparty risk, ben je niet vrij van het risico van via faillissement van die exchange. Heb jij jouw bitcoin in een ETF, ben jij niet vrij van eventuele regulations die mogen komen, misschien in de volgende legislatuur, die van die huidige is best positief, die zeggen, ah, nu mag het helemaal niet meer. Goud is al meermaals verboden geweest om te bezitten in de geschiedenis. Als jij jouw bitcoin niet in self-custody hebt, heb je echt enkel die number go up en is die ook veel meer fragiel. Heb je misschien wel blootgesteld aan die number go up in die ETF, maar hangt daar heel erg veel meer risico aan vast. En geeft dat gewoon meer worries. Zorgen zou dat eigenlijk meer zorgen moeten geven, want de hele insteek van bitcoin is net dat die gedecentraliseerd, dat er geen single point of failure zit, dat jij dat niet onderhevig is aan politiek, bankiers, exchanges. En dat geef je allemaal op als je het niet in eigen beheer hebt. Dus dat is heel die filosofische insteek van bitcoin. Fuck you money. This is my... The fruits of my labor. Dit is mijn vrijheid. Jij moet ervan afblijven. En dat heb je pas als je het in eigen beheer neemt. Dus je moet dat echt in eigen beheer nemen. Dan kom je heel snel toe. Die ETF's, exchanges, zijn ook wel positief om misschien wat te orangepillen, een beetje exposure te doen. Maar die belangrijke principes, die beginnen echt pas te gelden. Die fundamentele, lange termijn principes zijn pas van toepassing. Vanaf self-custody. En dat kan gewoon op je gsm zijn. Het moet echt niet met moeilijke dingen zijn. Het kan gewoon op je laptop, je gsm zijn, in een hot wallet. Appje downloaden, QR'tje, ontvangen daar naartoe. Done. Self-custody. Check. En dan stap voor stap verder.
Juist. Ja, dit is mooi gezegd. Je zou zelfs kunnen zeggen dat los van de unieke digitale schaarste en de maximum supply, dat geloofwaardig gegarandeerd kan worden alleen in bitcoin. Dus dat is een hele belangrijke eigenschap, want daardoor creëer je een digitale schaarste die we nog nooit eerder hebben gezien. Waardoor heel veel mensen zich aangetrokken voelen om daar kapitaal in op te slaan, omdat het niet gemanipuleerd kan worden. Maar daarnaast is de even zo belangrijke eigenschap is die self-custody, is dat in eigen beheer. Want je zou zelfs kunnen zeggen, waarom zou iedereen bitcoin willen hebben als één partij of een centrale autoriteit het zomaar zou kunnen stopzetten, af kunnen pakken of manipuleren. Dus die maximum supply wil niemand gemanipuleerd zien worden. Maar als iemand het zomaar van je af kan pakken, heb je er ook niks aan. Dus waarom zou Poetin, de vijand van het Westen zogezegd, of China, de vijand van het Westen zogezegd, waarom zouden zij een spot ETF van bitcoin kopen als die gewoon eigenhandig door BlackRock uitgezet kan worden, right? En dat is denk ik wat mensen soms onderschatten. En hetzelfde geldt voor waarom zou de overheid, als je daar dan bang voor bent, niet gewoon naar Coinbase of Bitfavo kunnen gaan en zeggen, hey, die persoon heeft daar bitcoin staan. Weet je, hij heeft iets gedaan wat wij niet prettig vinden, zet dat maar uit. En dat zijn denk ik de risico's waar men over het algemeen niet over nadenkt, omdat dat in het Westen niet echt veel is voorgekomen, althans dat gevoel heeft men. In hoeverre merk jij dat als je dit uitlegt, dat mensen dan snel genoeg begrijpen, oh, nu snap ik waarom self-custody wel heel belangrijk is. Want de praktijk leert namelijk dat als je naar de data kijkt, dat nog steeds heel veel mensen stiekem toch, ondanks ze het weten, een groot gedeelte bij de exchange laten staan en daar soort gewoon bij spreken jaren gewoon quote-unquote oké mee zijn.
Ja, ik denk dat een heel groot aspect daarvan is het grootste deel van onze hersenen en dat is angst. Angst om iets fout te doen. Er zijn zoveel moeilijke termen in self-custody, in security, zelfs gewoon algemeen in bitcoin. SHA-256, hashing, wat voor blockchain onderliggende terminologie je allemaal naar je ogen gesmeten kan krijgen, afhankelijk van welke content je krijgt. En dat is allemaal wel tof en interessant, maar dat is niet allemaal relevant. En wat er gebeurt is, je wordt wat verward en je bent onzeker en ja, wat moet je nu doen? Welke is nu de beste hardware wallet? Welke app moet ik nu downloaden? Er is zoveel bos dat het niet duidelijk is welke boom voor jou de juiste is. En ik denk dat dat vaak een beetje dat kapitalistische effect, dat we in de supermarkt staan, dat je die keuzeverlamming. Er is zoveel en dat je niet goed weet, dat het niet duidelijk is op individueel niveau, wat moet jij nu doen? Wat moet ik nu doen? Which button do I press? Je kan zien, dit zijn de top 10 beste wallets. Oké, welke koop ik nu? En die keuzeverlamming, er is zoveel, en dat maakt het heel mooi dat er voor iedereen een prachtige tailor-fit solution is, maar dat niet makkelijk is om te vinden wat nu de juiste oplossing is, en dat er heel veel angst is voor, dus naast die keuzeverlamming, om iets fout te doen. Je kan iets fout doen. Er is niemand die jou je polletje vasthoudt. Als jij het fout doet, money gone. Poef. En dat kan echt, er zijn zo echt veel verhalen, die zie je dan ook naar boven komen. Want die zijn natuurlijk, dat zijn natuurlijk juicy stories. Mensen die life-changing money kwijtspelen. Dat wil je gewoon niet meemaken. Dus die angst denk je dat heel hard meespeelt. Heel veel moeilijke terminologie. Maar het kan zo makkelijk, het kan zo eenvoudig zijn. Het kan zo eenvoudig zijn. Als ik zeg, appje downloaden, QR, withdraw, boom. Yeah. Maar eens je daar bent, moet je wat doorploegd hebben. Dus ik denk dat dat veel mensen tegenhoudt. Het is multifaceted. Er zijn verschillende facetten aan dat mensen tegenhouden. Dat het beargwaan heeft. En dat is heel begrijpelijk. Daar zelf ook gestaan. En dat noemen we de cold storage switch. De eerste keer dat je die on-chain transactie naar jouw hardware wallet doet. En die is er nog niet. En die zit dan in de mempool te wachten. En telefoon. Heb ik iets fout gedaan? Nee, gewoon even wachten. Hè. Onderweg. Is gewoon heel spannend als je life-changing money eventjes versluist. Je begint dan met de kleine transactie. Dus echt, is echt super spannend. Hoe vaak versluist je grote hoeveelheden geld? Vaak doen we gewoon shoppen in de winkel en betalen bij Albert Heijn voor onze dagelijkse benodigdheden. Dus dat zijn heel gevoelige materie. Money, ons geld. Dus mensen zijn oprecht heel terughoudend om die grote stappen te zetten. Dat heeft een beetje een leap of faith vaak nodig. De eerste keer naar die hardware wallet, dat is een beetje een leap of faith. De eerste keer naar multisig is echt wel ook weer al een leap of faith. Dus er is heel veel dingen dat veel verlamt. Maar we zien ook wel dat mensen erop terugkijken met... Oh, oké. En dan get more comfortable en dan kijk je naar die volgende stap. Het kan zo prachtig eenvoudig zijn. Nu met die, ik val in herhaling, die camera's die ik weer wil ik echt op hameren. Het kan zo eenvoudig zijn. Je kan echt superieure beveiliging hebben dat ook gebruiksvriendelijk is.
Juist.
Moet geen trade-off zijn.
Nee, inderdaad. Nou, mijn volgende vraag heb je eigenlijk beantwoord. Ik denk dat we het kunnen samenvatten. De vraag was, hoe krijgen we dit nou beter tussen de oren? Aan de ene zijde hoor ik je gewoon duidelijk zeggen. Gewoon versimpelen. Vereenvoudigen. Niet moeilijker maken dan het is. Hè, in eerste instantie zijn eigen beheer nemen. Je kan een hot wallet aanmaken. En dan heb je je eigen privé sleutel. Die staat dan weliswaar op je mobiele telefoon of op je desktop. Maar die noteer je ergens veilig. En die sla je ergens veilig op. En dan heb jij nog steeds die sleutel achter de hand. En dan heb je het in ieder geval in eigen beheer. En daarnaast, die andere optie was het belang aanstippen. En ik denk dat, hè, we gaan nu door naar het volgende onderwerp. Maar misschien nog wel even leuk voor de kijker en luisteraar om dan nog eenmaal te benadrukken. Het belang van eigen beheer. Maakt dat Bitcoin zo aantrekkelijk is. Het is het feit dat je het in eigen beheer kan hebben, maakt Bitcoin aantrekkelijk voor alle spelers wereldwijd om er dus veel kapitaal in op te slaan, juist om te voorkomen dat ze die counterparty risk hebben van tegenstanders en van wie dan ook, van centrale autoriteiten. En ik kan me zoveel gesprekken herinneren erop dat mensen zeggen, ja, maar ze gaan die Bitcoinprijs gewoon weer manipuleren. Dat hebben ze met de goudprijs ook gedaan. Dan denk ik, ja, tenzij heel veel mensen hun Bitcoin in eigen beheer houden. Manipuleer dat maar eens als mensen dit allemaal opslaan, volledig in eigen beheer en veilig hebben. Want daar is bijna niet zoveel aan te doen, want dan is er nog maar zo'n percentage beschikbaar voor verkoop. En dat duwt die prijs dan omhoog, right? Heb jij er nog iets op aan te vullen voordat we doorgaan naar welke type van beveiliging er dan zijn?
Ja, op zich is dat wel een mooie. Ik moet denken aan de supply shock die wel eens wordt vermeld. Dat er nog wel een heleboel van de 21 miljoen bitcoin op exchanges leven, inderdaad. En dat kan je met wat on-chain analytics relatief goed opvolgen. Er zit wel statistische mumbo-jumbo rond. Maar dat is inderdaad ook zo'n economische incentive. Van als je het in eigen beheer hebt, kan niemand er paper bitcoin van maken ook. Juist. Wat we hebben gezien met die exchanges, FTX, BlockFi, Three Arrows, whatever, laat je het op een exchange, dan kunnen instanties, exchanges, whoever, het uitlenen aan anderen en ermee geld verdienen. Fractional reserve banking, dat ze een beetje in reserve houden en ze lenen het uit. Dat wat er in het fiat-systeem op enorme, absurde schaal gebeurt, dat jouw geld op de bankrekening er niet echt staat, dat dat gewoon wordt verder uitgeleend. En dat als je jouw bitcoin in eigen beheer hebt, dan heb je dat niet. Dus dan ben je inderdaad, dan heb je die controle. En dat is gewoon zoiets krachtig. We hebben dat nog nooit in de geschiedenis van de mensheid, hebben wij die controle, die kracht op het individueel niveau gehad. En nu kan dat. So take it. Ja.
Mooi gezegd, man. Ik moet denken aan de tientallen boeken die ik gelezen heb over monetaire geschiedenis en hoe mooi die vergelijking gaat van, tuurlijk, dit wat we nu hebben, zeg je mooi, hebben we nog nooit eerder gehad. Maar de vergelijking die misschien wat oudere mensen zouden maken is, nou, toen ze nog goud niet inleverden bij de bank, hè, want de banken hebben natuurlijk daar dan een rad gedraaid. Maar uiteindelijk hebben sommige mensen hun goud niet ingeleverd. En die hebben dat netjes weten vasthouden, terwijl al die landen in verschillende moeilijke periodes hun munt inflateerden. Waardoor zij uiteindelijk als een van de weinigen wel hun rijkdom wisten te behouden. En die ontspannenheid en die, nou ja, we hebben het daar voor de show even over gehad, die lower your time preference, dat je gewoon geduldig en ontspannen blijft, omdat je weet dat jouw kapitaal niet verdwijnt als sneeuw voor de zon, terwijl het van de rest allemaal als sneeuw voor de zon verdwijnt ten tijde van inflationary periods, right? Dus take your chance. En dan laten we dan doorgaan nu wat voor type. Je hebt al wat termen gezegd. Hè? Dus self-custody hebben we denk ik nu goed behandeld. Men weet nu, oké, dat houdt in dat ik het volledig in eigen beheer moet hebben. En dat is niet alleen de vertaling. Uiteindelijk weten ze ook dat betekent dus enigszins dat ze een privésleutel moeten beheren. En dat ze die ook wel, dat ze daar zorgvuldig mee om moeten gaan. Want je zei net al even. Anders kunnen ze buitengesloten worden van hun eigen geld. En dan ben je misschien voor altijd je bitcoin kwijt. En die verhalen zijn er, dus die moeten we ook echt benadrukken. Een hele duidelijke disclaimer. Zodra je het in eigen beheer neemt, loop je in het risico om er nooit meer bij te kunnen als je het niet goed opslaat. Kun jij ons wat meer vertellen over de verschillende mogelijkheden om het dan in eigen beheer te hebben en die beveiliging zo te organiseren dat men rustig kan slapen?
Ja, dus ik wil hier echt, als we deze stuk ingaan, benadrukken, want dat is de meest consistente vraag die ik van klanten krijg, van, is dat het moet makkelijk zijn. En het mooie is dat er vandaag de dag, en dat was vroeger echt niet het geval. 5 jaar geleden, op protocolsoftware en hardware niveau, zag het landschap er heel anders uit.
Mm-hmm.
Vandaag de dag, het kan echt zo eenvoudig. En dus we gaan hier in deze realm en het kan echt super eenvoudig. Self-custody binnen 5 minuten. Appje downloaden, Bitcoin kopen zelfs eventueel in die app. Wallet Satoshi, een prachtig gebruiksvriendelijke app. En dan heb je nog, ja, misschien niet het beste voorbeeld hier.
Nee, ja, Wallet Satoshi heeft volgens mij niet helemaal een eigen. Ja, ja.
Heb je geen zelfkits. Dan heb je niet
eigen. Maar een andere, een Moon Wallet bijvoorbeeld. Moon Wallet heb je in ieder geval je eigen privésleutel op je telefoon.
Ja, een Blue Wallet ook bijvoorbeeld, ja. Vind ik het beste voorbeeld van een super eenvoudige app, omdat je daar gewoon slechts de 2 main functies hebt. De 2 knoppen maar eigenlijk. Send en receive. Want je kan heel veel dingen doen. Je kan heel veel speciale features in veel Bitcoin wallets doen. Ga naar je app store, appje downloaden. Nieuwe wallet maken op je phone. Oké, 12 woorden. Receive. Heb je QR-code, heb je wat Bitcoin op je exchange staan. Zeg je op je exchange withdraw. Ik wil mijn Bitcoin withdrawen. Stuur je daarna die QR-code op je gsm. Boom. Makkelijk. Dus dat is dan die eerste self-custodial stap. Dan is het hot. En dan ga je natuurlijk kijken. Ja, hot verbonden met het internet. Cold storage. Cold gewoon niet verbonden aan het internet. En dan kan daar op een laptop staan die niet verbonden is aan het internet. Maar meestal kijken we naar een dedicated USB-deviceje. De hardware wallet. Zoals velen die we al kennen. En dat is ook hetzelfde principe telkens. Receive daar naartoe. Je moet dan handtekenen, al dan niet met QR-code of met USB insteken met jouw toestel. Maar die hardware wallet, daar geraken mensen ook vaak nog wel. Daar vind je ook heel veel content rond. Is geen rocket science, is vooral een beetje die leap of faith om dat te doen. De eerste app downloaden in een hot wallet op je gsm. Super easy, right? 5 minuutjes, nog niet. Die eerste hardware wallet, dat hangt dan wat af van welke hardware wallet je kiest. Dat het zus of zo is. Dat komt op hetzelfde neer. Ik wil niet te veel specifieke gevallen misschien hier gaan uitlichten. Van bij deze werkt het zo en bij die werkt het zus. Maar je hebt elke keer een app, kan op je gsm, kan op je laptop. Send receive, dat zijn die twee zaken waar het op neerkomt. En dat kan super eenvoudig ook zijn. Maar vanaf dat je die hardware wallet hebt en ja, je blijft wat cost averagen, hè, elke maand of whatever je frequentie is een beetje bijsteken, je waarde gaat ook omhoog. Op een gegeven moment ben je misschien niet meer zo comfortabel met die hardware wallet. Oké, die is misschien niet verbonden aan het internet, maar is wel een single point of failure. Als jij jouw backup hebt staan op papier of zelfs op staal, dan blijft dat een single point of failure. Er kan iemand binnenkomen, kwaadwillig of niet, of een evil mate, die kuisvrouw vindt als het niet op een voldoende verstopte veilige plek ligt, jouw 12 woorden, rap even een fotootje van genomen, en je weet niet dat het weg is, en jouw bitcoin kan weg zijn. Dus dat is zo'n bezorgdheid die we dan zien terugkomen, van zelfs die hardware wallet. What's next?
Ja.
En dan ga je kijken naar zaken, passphrase, Shamir, multisig, en nu drop ik bewust wat termen, maar die volgende stappen, die zijn er wel. Om telkens weer in die conference te komen van, oké, ik heb het in eigen beheer, en misschien wil ik die single point of failure wel wegwerken.
Laten we daar even op terugpakken. Want we gaan zo meteen naar de multisig. Dus dat je meerdere handtekeningen nodig hebt om je geld te kunnen vervoeren. Ik denk dat er een x-aantal mensen nu misschien denken en luisteren. Sommigen zijn door dit proces gegaan. Denken, oké, prima, let's go. Wat betekent die multisig en hoe doe ik dat op een hoger niveau? Hoe zorg ik mijn beveiliging? Maar ik weet zeker ook dat sommige mensen, laat ik het zo zeggen, bij Be Unseen hebben wij bijvoorbeeld gemerkt tijdens het begeleiden van mensen in dit proces, dat ze al heel veel problemen hebben met het geld onttrekken van de exchange, omdat de exchange wil dat het adres geverifieerd wordt. Dus dan heb je inderdaad wel heel snel een applicatie gedownload, zoals Blue Wallet of Moon Wallet, of soms zelfs ook met crypto ondersteunende wallets die mensen downloaden. En dan moeten ze een adres verifiëren en dan duurt het lang. Soms willen ze wat groter inkopen, hè? Dus dat zijn de mensen die wat meer kapitaal in één keer, en die krijgen dan gezeur bij die exchange. En in andere gevallen krijgen ze het er niet af en dan worden ze gebeld en dan zeggen ze ja, we moeten dit. Dus dat gedoe, daar willen mensen soms al niet eens mee aan de slag. Maar daarom wil ik het toch even benoemen. Dat is gedoe wat je tegen kan komen. Voor de rest, dan hebben we dus inderdaad die mobile wallet. Die zit op je mobiel. Je drukt op receive. Dat adres, dat heb je geverifieerd bij die exchange. Dus dat geld kan er nu naartoe komen. Hè? Dat heb je net eigenlijk uitgelegd. Misschien is het wel goed om even voor mensen uit te leggen dan. Dat je dat ook doet. Je hebt dus een adres. En je hebt dus die, je noemde net 12 woorden, 24 woorden. Ik denk dat niet iedereen weet, bijvoorbeeld, dat de privésleutel, als je het hebt over een private key, dat 12 of 24 woorden zijn. Kun je ze nog heel even meenemen, dat als je dat adres, dat kan je wel delen, de public key, maar daarachter zit dan de sleutel en die mag je dus niet met iemand delen voor het geval ze een e-mailtje krijgen of whatever. Leg dat nog even uit, want daar kunnen ze nog wel eens mee te maken gaan krijgen.
Ja, maar dat is wel goed dat je mij even ook terug doet herfocussen op die stap, want ik spring vaak naar de meer geavanceerde methodes en het is echt wel nodig. Die analogie die ik daar bijna altijd gebruik, is de volgende. Public key, private key. Net zoals bij een bank. Denk jouw IBAN. Jouw banknummer, dat is jouw public key. Iedereen mag die weten. Het enige wat je daarmee kan doen, is geld naartoe sturen. Dit is mijn IBAN. Je kan enkel euro's daar naartoe sturen. Dit is mijn public key. Je kan enkel bitcoin daar naartoe sturen. En dan heb je het wachtwoord van je bankrekening. Vaak werkt het mobiel een beetje anders. Maar daar komt het op neer. Iedereen kent een wachtwoord van een account. En dat is het stukje dat belangrijk is. Als je dat weet, dan kan je eruit sturen. Dus met je publieke stukje, je IBAN, je bankrekening, daar kan je enkel naartoe sturen. Maar met het privéstukje, jouw wachtwoord, daarmee kan je versturen. Met die private key, jouw wachtwoord van jouw bitcoin, daarmee kan je versturen. En dat is een, denk ik een eenvoudige analogie met de bestaande wereld dat iedereen kent. Die publieke IBAN, die het wachtwoord, die public key, dat is om te ontvangen. En die private key, die staat dan op je gsm of op je hardware wallet. En die heb je dan nodig om te versturen. Die moet jij in eigen beheer, al dan niet offline, gescheiden houden. Die analogie denk ik dat...
Juist. Hallo dames en heren, hier ben ik heel even met een korte onderbreking van de geweldige aflevering, namelijk om aandacht te vragen voor de Be Unseen Community, de Bitcoin Economics Unseen Community, waarin wij dus wekelijks met elkaar verder de diepte ingaan met betrekking tot het hele financiële systeem en hoe de nieuwe economie, de digitale economie, heel veel waarde op aan het zuigen is uit die meer traditionele economie. Door wekelijks updates te maken, geschreven rapporten, door een Telegram met elkaar te communiceren en door live events met elkaar te organiseren, zorgen wij ervoor dat iedereen onderwezen wordt op het gebied van deze nieuwe economie. Bitcoin Economics Unseen, kijk even op de website be-unseen.nl en daar kun je alles vinden wat je moet vinden om lid te worden. En nu snel terug naar de aflevering. Juist, alright. Dus dan heb je die 12 en die 24 woorden die jij net al benoemde. En jij zei van, hey, of je die dan wel of niet op een ijzeren plaat hebt. Misschien is dat wel goed voor mensen. Dus dan in dat hebben we die analogie van een bankrekennummer. Ik gebruik zelf ook nog wel eens een e-mailadres. E-mailadres mag iedereen hebben, maar de wachtwoord tot de inbox, die mag alleen jij hebben. En nou, dat is dan die privésleutel. En nu hebben we voor het eerst ooit te maken met een gedecentraliseerd netwerk. Dus bij een bank of bij een e-mailadres kan je nog je e-mailprovider laten zorgen dat iemand eruit wordt gegooid of dat er wat beveiliging is met een two-factor authentication. Bij een bank kunnen ze nog een transactie terugtoveren als er een crimineel jou met een pistool op het hoofd, bla bla bla. In dit geval gaat dat natuurlijk niet, want er is niemand. Alleen jij en jouw geld. Dus oké, dus daarom is het extra belangrijk nu, want normaal heb je nog een centrale autoriteit die jou een beetje begeleidt of in ieder geval beschermt als het misgaat met jouw wachtwoord. Nu heb je die niet. Dus die privésleutel is ineens veel belangrijker dan bij een bank en nog veel belangrijker dan bij een e-mailadres. Alright, jij noemde ijzeren plaat. Help mensen eens mee te nemen, waarom moeten die 12 of die 24 woorden op een ijzeren plaat en wat doe je ermee?
Ja, die, wat jij daar zegt, wil ik op inspringen. Ik vind het zo'n prachtige quote, die komt bij mij altijd terug. Uncle Ben, with great power comes great responsibility.
Yes.
Niet onderschatten hoeveel power jij hebt in je handen met Bitcoin. Niet onderschatten, de keerzijde van die power is de responsibility die jij daarmee ook in handen krijgt. En zoals je zegt inderdaad, het is jou, niemand kan jou helpen. Er is geen forgot password, reset link. Forgot private key, reset link. Nope. It's up to you. En dus, als jij even makkelijk concreet voorbeeld misschien. Blue Wallet download en je doet een nieuwe app. Je krijgt 12 woorden te zien. Een private key kan 12 woorden zijn. Kan 24 woorden zijn. Ook 18. Die schrijf je dan op. Als je die niet opschrijft, en dan staan die enkel op je gsm. Ben je gsm kwijt en er staat wat bitcoin op. Ben je bitcoin kwijt. Dat is
voor altijd.
Dat is die, want er is geen reset password link. Jij bent zelf verantwoordelijk. Jij hebt de full control, de full power, de full freedom over die asset, die bitcoin. Dus daarom is dat zo belangrijk dat je daar heel bewust mee omgaat. Van oké, als dat een beetje is, dan is dat perfect dat dat gewoon op mijn gsm staat. Je hebt dan 12 woorden, hè? View private key, als het een hotkey is, afhankelijk van de wallet. Ja, en die schrijf je dan natuurlijk best op zijn minst een papiertje, dat als je gsm kwijt bent, en dat is de eerste maatregel die je neemt tegen dat scenario. Oké, je bent je gsm kwijt, dan kan je nieuwe gsm, import wallet, die 12 woorden opschrijven op een papiertje. En dan kom je natuurlijk snel bij dat papiertje. Ja, dat papiertje is ook maar flimsy. Als daar iets mee gebeurt, daar is snel iets mee gebeurd. Water, ook niet onderschatten. Of brand, hoge temperatuur, however. Verschillende scenario's die de leesbaarheid, niet meteen een brand, die de leesbaarheid van jouw papiertje kunnen zo beïnvloeden dat je jouw funds niet meer kan recoveren. Ben je je gsm kwijt en je hebt dan een papiertje, oh, dat kan ik helemaal niet meer lezen. Een hond die er misschien mee gaat lopen, ik zeg maar iets belachelijk. Dat wil je dan solidifyen, duurzaam, long term. En dan kijk je snel naar een stalen oplossing, stalen plaatje, want dan ben je tegen water schade beschermd, tegen vuur schade beschermd, vaak marine grade steel of zelfs titanium, solid, long term storage, meer conference. Nu kan er van alles extra gebeuren en I'm good. Je gsm kan kwijt, je huis kan afbranden, je stalen plaatje overleeft. En dat is echt een belangrijke stuk van die verantwoordelijkheid die je dan best ook neemt, dat je tegen die scenario's beschermd bent. En daar komt het vaak op neer. Er zijn scenario's die kunnen mislopen en daar begint je gewoon tegen meer en meer scenario's te beschermen. Je beschermt je tegen politiekers, bankiers met bitcoin. Je beschermt je tegen een exchange door het in self-custody te nemen. Je beschermt je tegen vuur en water door het op een stalen plaat te doen. En je beschermt je tegen een single point of failure door naar die volgende geavanceerde stappen.
Gewoon
meer bescherming, meer power, meer freedom, meer maatregelen en upgraden. En dat je confident gewoon je assets kan beheren zonder dat je daar al te veel zorgen over maakt. Dus altijd een volgende stap.
Ja, maar dit is belangrijk. Dit is belangrijk dat ze het horen. Dus het is een mooie quote die je erin doorheen gooide. Dus als je dat meer macht wil hebben over jezelf, meer vrijheid, komt er ook meer verantwoordelijkheid bij kijken. En je benoemt bewust elke keer die single point of failure. Dus ik wil dat gewoon even herhalen en benadrukken, zodat iedereen het blijft horen. Wat je mooi denk ik al heb uitgelegd, is dat in eerste instantie, als jij je bitcoin bij een ETF of bij een exchange hebt, dan heb je al sowieso per definitie een single point of failure, want je hebt counterparty risico. Die andere partij kan ermee doen wat zij willen. En dat is jouw risico van jouw geld. Die neem je weg door het in eigen beheer te nemen. Dat is een hele interessante keuze, maar dan heb je dus potentiële andere single points of failure. Waarbij je benoemt dat je je telefoon kan verliezen, je laptop kan kwijtraken, daar stond dat wachtwoord op. En dat wil je eigenlijk niet. Bovendien kan iemand in je laptop inbreken, je geld eruit sluizen. Dus op een gegeven moment denk je, wacht even, ik wil het niet hot hebben, maar cold. Right? Even samenvattende, we halen die sleutel dus van een device af en we zetten het op een hardware device. Hè? Wat jij noemde net, volgens mij ben jij heel erg fan van de Foundation Passport. Correct?
Yes. Yes. Correct.
Dus voor de mensen die zitten te kijken, voor de mensen die luisteren, ik pak hem nu uit. En dat is echt een ouderwetse Nokia, echt een fantastisch machientje. Heerlijke hardware wallet om mee te werken. Nou, dan hebben we dus zojuist die privésleutel van de device afgehaald. Hè. Eigenlijk heb je een privésleutel op een hardware device. Zo, die is dan cold, dus niemand kan daarin hacken. Zoals in je telefoon wel, ze kunnen die afpakken, et cetera. En als ze hem wel afpakken, zit er een code op. Dus je hebt allemaal die single points of failure, die stap voor stap eigenlijk. En dat is mooi, want je hebt het allemaal heel simpel uitgelegd. We zitten nu op 42 minuten en stap voor stap gaan we wat dieper. En moeten we denk ik even nog benadrukken, dames en heren, ontspannen. Het is een proces. Je begint heel simpel, right? En langzaamaan als er meer kapitaal ingaat, probeer je stap voor stap die single points of failure. Oké, wacht even. Oké, ik heb geen last meer van die andere entiteiten. Ik heb geen last meer van eventueel internet, want het staat niet meer op een device. Ik heb nu een fantastische hardware wallet. Maar ik heb die 12 of 24 woorden heb ik op een papiertje opgeschreven. Dat was nu het risico, brand, water, kwijtraken, überhaupt er niet zorgvuldig mee omgaan, omdat het een fucking papiertje is, weet je wel, het kan overal liggen. Dus we gooien het op die ijzeren plaat, we pinnen het erin, en nou hebben we die ook. En wat ik nog wilde toevoegen is, wat mij heel erg geholpen heeft, is ook de psychologie van iets hards, van iets tastbaars, is, weet je, in plaats van een papiertje, weet je wel, dat als je die even kijkt, ik heb hier een papiertje, laten we zeggen dat ik het hier heb opgeschreven, ja, die kan. Ik geef er niet om. Het heeft geen. Weet je, ik heb psychologie gestudeerd. Iets wat zwaar is, geef je ook meer waarde. Vroeger, als je als salesman een offerte gaf, moest je een zwaardere, dikkere offerte geven. En dan automatisch lenen ze er meer waarde aan. Weet je, het is heel bizar. Dus ijzeren plaat. Oké. Daar staan die 24 woorden op, Rob. En dan, want die wil ik ook niet hier op mijn bureautje houden, zodat iemand dat zomaar kan vinden. Wat doen we daarmee? Wat doe jij daarmee?
Ja, dus, en nu beginnen we stilletjes aan in de meer geavanceerdere regionen te komen. En beginnen we te beschermen tegen scenario's die voor sommige mensen wat minder van toepassing zijn. En ook niet heb je eerst een paar honderd euro erin steken, is het begint het minder relevant te worden.
Juist.
Maar voor velen zit je er een paar jaar in. Is het een serieuze som geworden? En dat is natuurlijk heel relatief. Wat is serieus voor jou? Sommige mensen zijn vijf cijfers. Als je een studentje bent, life-changing. Sommige mensen lachen niet om 6 cijfers. Dus dat is heel relatief. En maak jij jouw zorgen? Oké, upgrade dan. Doordat jij confident bent. En dus het is heel moeilijk om te zeggen, soms wordt er gevraagd van, ja, wanneer moet ik kijken naar een hartwelt of naar... Moet ik zeggen, ja, dan moet jij gewoon zelf zien. Maak jij jouw zorgen? Weet dat er elke keer een volgende stap is om te upgraden. Heb jij een flinke som op een hartwelt staan met een stalen plaat? En ben jij je ook wel bewust van de gevaren die daarmee hand in hand gaan? Zijnde, het is een single point of failure. Die kan worden gevonden. Wordt dat gevonden, die stalen plaat? Dan ben je gezien. Dan is je bitcoin weg. Irretrievable loss. Niemand kan je helpen. En dat is ook gewoon een worry. En ik wil hier absoluut geen angst aan praten. Maar het is gewoon een realiteit van een situatie. Als je heel jouw life savings ergens in hebt zitten, ben je misschien niet meer volledig comfortabel met dat op één plaats te hebben staan. En dan ga je kijken naar die volgende stap. Je kan daar verschillende backups van hebben, maar dan heb je nog altijd een single point of failure. Hoe meer backups je hebt, zijn dan extra attack vector.
Hoe meer single points of failure, eigenlijk.
Heb je meer, enkel meer single points of failure. Dus meer backups, dat is een soort probleem. Integendeel, maakt het zelfs erger.
Yes.
Dus dan kijk je naar de eerste volgende stap, is dan een passphrase. Als een extra woord, een extra elementje, zodat je 2 componentjes nodig hebt om je transactie te doen. Heb je 12 of 24 woorden en dat extra woord ook nodig. En dat is een leuke methodologie dat je beschermt tegen de zogenaamde $5 range attack. Er komt iemand binnen en met een pistool, $5 range, en die zegt, give me your bitcoin. En jouw passphrase, is een lang moeilijk woord, ligt op een andere plaats dan bij jou thuis. En je hebt je hebt 2 componentjes nodig.
Ja,
en dus
met wel beschermd. Met wel het risico dan, dat als je 1 van de 2 kwijtraakt, dat je ook niet bij je geld komt natuurlijk.
Klopt. Dus hier komt die downside daarbij eigenlijk. Dat is waar veel mensen naartoe grijpen. Als eerst volgende stap. En ik ben daar geen enorme fan van. Want als je dat niet goed doet, dan heb je niet 1, maar 2 single points of failure. Want je hebt en je 24 woorden nodig, en jouw passphrase. Heb jij jouw passphrase niet meer? Heb je dat op een papiertje opgeschreven, of op een stalen plaatje, ben je dat kwijt?
Bij de Sjaak.
Ben je gezien. Je hebt niet 1, maar 2 single points of failure. Dus in die zin bescherm je ergens tegen iets, maar afhankelijk van hoe je het implementeert, heb je risico vergroot. Dus dat is een super iets dat we in ons arsenaal hebben om ons te beschermen tegen van alles. Maar de volgende stap, enerzijds Shamir's secret sharing, wil ik niet te ver op ingaan, maar dan heb je 1 seed en die kap je dan in 3 stukjes. En dan heb je met 2 stukjes genoeg om je seed, je private key, te reconstrueren. Nu, een minder populaire methode, dan heb je 1 private key. Maar daar los je wel echt jouw single point of failure mee op. Want je hebt dan je private key in 3 stukjes opgekapt en je legt die dan op 3 verschillende plaatsen. En dan komt er iemand bij je thuis, vindt die 1 van die 3 stukjes, is hier niets mee. Dus die is echt opgelost dan, die single point of failure. Maar die moet je nog wel samenbrengen om transacties te doen. De meer natuurlijke volgende stap naast die Shamir secret sharing is gewoon multisig.
Juist.
Je in eerste instantie niet 1 private key, maar 3 private keys hebt. En met een private key zet je een handtekening en je om te versturen. En je hebt dan 2 van 3 handtekeningen nodig. Je hebt dan bijvoorbeeld 3 sleutels. En je hebt er 2 nodig, maakt niet uit welke 2, om jouw bitcoin te versturen. En dan los je echt op een duurzame manier jouw single point of failure op. Je hebt 1 key thuis, 1 key nog ergens anders, 1 key misschien in een backup, bij een bank, bij een notaris, whatever, familie, ook heel populair. Daar is geen eenduidig antwoord in, maar je hebt 3 sleutels en je lost jouw single point of failure op. En omdat dat ook zo veel makkelijker is geworden, is dat echt een viable optie voor niet enkel die miljoenen, maar echt wel die lagere bedragen ook. Okay,
duizenden, tienduizenden, honderdduizenden, afhankelijk van hoeveel je erin hebt zitten. Is dat eigenlijk al gewoon firewall. De beste oplossing. Hè? Ja. Nou, wat wij bij Beyond zien is dat de uiteindelijk het... er is geen eindpunt, maar dat is het punt waar we allemaal naartoe werken, is die 2 out of 3 multisig, dat je inderdaad dus 2 hardwareapparaatjes minimaal nodig hebt om het geld te vervoeren, maar je hebt er 3 ingericht. Dus als je er 1 kwijtraakt of eentje wordt afgepakt, dan heb je er nog steeds 2 om het te vervoeren. Er zitten nog wat extra maatregelen die je moet nemen, denk ik, om het goed te beveiligen. Maar wat ik vaak te horen krijg, in podcasts vooral, en vooral de Amerikaanse Engels sprekende podcast, van natuurlijk OnRamp en ook de Bitcoin Advisor, wat ik allemaal hele belangrijke organisaties vind. Wij werken er ook mee samen voor sommige gevallen. Dus ik ben even benieuwd naar jouw mening van wanneer wordt het nou... Nee, want wij zijn, ik ben helemaal multisig. Dus mijn sleutels liggen op 3 geografisch verschillende locaties. Dus ik ben eigenlijk niet te pakken. Hè? Want er is altijd maar 1 sleutel op 1 plek. En dat betekent, daar kan je gewoon niets mee. Dus daar voel ik me heel veilig bij. En daardoor hebben we ook het single point of failure niet dat er bij mij wat te halen valt. Dus een crimineel hoeft ook niet naar een podcast te luisteren. Ik ga eens even kijken, want het heeft allemaal geen nut, want ik heb de sleutels niet. Right? Dus het is gewoon allemaal goed ingeregeld. Tegelijkertijd... heb je dus mensen die dit, terwijl ze naar ons luisteren, wat ingewikkeld vinden, want ze zijn nog niet zo ver in het proces. Nou ja, daar kunnen ze natuurlijk in begeleid worden. Maar er zijn ook mensen die zeggen, ja, zelfs als ze begeleid worden, zouden ze dit niet moeten willen. Die zouden eigenlijk dit moeten oppakken samen met bijvoorbeeld een bedrijf zoals OnRamp of een bedrijf zoals de Bitcoin Advisor, waarbij ze eigenlijk die multisig dan wordt opgezet door hen. Dus je vertrouwt wel degelijk een bedrijf, maar zij hebben dan een multisig wallet opgezet. Ik heb mijn eigen mening daarover, maar ik ben benieuwd naar jouw mening daarover. Vanaf wanneer wordt het interessant om dit als individu helemaal zelf op te zetten? Vanaf wanneer wordt het interessant om dit samen met zo'n partij te doen? Of in welke gevallen? Doe je het allebei. Dus dan split je je Bitcoin in zo'n situatie. Wat vind jij?
Kijk, super afweging, hè? En inderdaad, ik denk dat multisig voor velen een enorme allure van complexiteit heeft. En ik wil eerst even benadrukken, een mogelijk scenario is een hybride multisig, is dat je dus 3 sleutels hebt, maar je hebt er 1 hot op je gsm. En je hebt al 1 hardware wallet en je koopt 1 hardware wallet bij. Dus je hebt er al 1. Een single sig, je koopt er eentje bij en je voegt een 3de sleutel toe en die is gewoon hot op je gsm. Dus je hebt 1 sleutel op je gsm, daar ben je niets mee. En je hebt 1 van die 2 hardware wallets slechts extra nodig om een transactie te doen. Dus dat maakt die entry into multisig echt wel vlotter, dat je niet meteen naar 3 devices moet springen. Dat kan. Wil ik even benadrukken dat dat een populaire
goeie mogelijkheid
is. Entry is. Goede mogelijkheid, 1 hotkey, 2 cold keys om te beginnen met multisig.
Voor de mensen die luisteren, welke wallet zou jij aanraden om dan te downloaden op je telefoon of op je laptop of computer?
Afhankelijk van het platform dat je gebruikt, meestal is dat mobiel. En mobiel het meest eenvoudig, want de meest consistente vraag, dat hangt altijd af van mensen. En van die, wat is de beste, deze, wat is de beste, dat vind ik altijd een heel lastige vraag, want het is voor veel situaties maar anders. Dus met die grote disclaimer daarbij, de meest eenvoudige mobiele wallet die ook perfect multisig kan, is Blue Wallet. Hands down. Enorm eenvoudig. En dat is gewoon in de UI, die user interface, daar staan zo weinig knoppen. Je kan zo weinig misdoen. Je bent zo weinig verward. Ben ik enorme fan van. Je hebt enorm veel goede opties. Hè? Bitcoin Keeper, Nunchuck, mobiel ook, om... je multisig te beheren en op desktop ook. Spectre, hele mooie focus op multisig. Sparrow, wel wat geavanceerder. Blue, op mobiel, zelfs voor multisig ook. Begin daar met een hot wallet en spring dan. Probeer eens en maak zo eens een wallet. Yes. Besluis niet eens alles, maar get comfortable. Zet er eens een beetje op, speel er eens mee een halfjaartje, doe eens een paar transacties. Get comfortable en zo een hele mooie entry, vind ik absoluut. Blue.
Alright, okay.
Dus dan, en dan
terug naar die vraag inderdaad, als je het hebt over die, zeg maar, die verschillende opties die je ook kan opzetten samen met andere bedrijven.
Ja, ja. Die collaborative multisig,
yes.
Zeggen we dan vaak, is als manier een fantastisch iets. Maar Mijn insteek daarin, en ik val terug op die first principles. Dat zijn die evergreens die gewoon blijven gelden. Het gaat om vrijheid, het gaat om controle. En je wilt maximaal die controle in eigen beheer hebben. En dat kan ook met collaborative multisig. Vele mensen denken aan collaborative multisig, dat je transacties samen met doet. Dat moet niet samen met een bedrijf doen. Wat wij heel vaak implementeren ook is in een familie. Heb jij een flinke boel van jouw assets in Bitcoin zitten, heb je misschien je broer, zus, je moeder, je kind ook wel mee kunnen overtuigen. Leg daar een sleutel. En je doet collaborative multisig binnen in je familie. En je moet niet naar die bedrijven gaan kijken, Unchained, OnRamp, Casa. Die doen fantastische dingen, omdat die collaborative multisig een fantastisch gegeven is, dat je jouw sleutels op verschillende plaatsen hebt liggen. Maar dan ben je niet afhankelijk van een bedrijf. En je kan dat dus ook perfect zelf doen, binnen in je familie. En dat is ook gewoon heel populair, dat zou ik eerst overwegen, juist, aanraden. Verdeel je assets op die manier, leer je familieleden ermee omgaan, op die manier. Veel meer privacy ook, dat een bedrijf niet kan zien hoeveel jij hebt. Een hele grote downside voor sommigen, dat je het binnen de familie houdt. Dat is echt gewoon een hele leuke daarin. Dat zou ik eerst als optie geven om te overwegen. En dat doet wel wat belletjes rinkelen. Ah ja, oké, kan het ook gewoon zo? Ah, wil ik het toch ook gewoon zo? Wil jij graag een gevestigde naam, die grote platformen, Casa, Unchained, OnRamp? Spreekt jou dan meer aan, dat je er ook veel begeleiding krijgt? Sure, viable optie. Maar ik denk ook dat ik aan jouw kant sta om, doe het zelf.
Ja, weet je.
Het is zo moeilijk niet. En get de begeleiding.
Ja. Nee, maar dat is het.
Of zoek het zelf.
Kijk, dat is het. Het is zo moeilijk
niet. Zelfkastie.
Ja, wat je net zegt, het is zo moeilijk niet. Kijk, het is gewoon een proces. En natuurlijk, iedereen praat binnen zijn eigen straatje. Dus zo'n bedrijf die dat aanbiedt, zal zeggen dat het best moeilijk is. En misschien wel te ingewikkeld voor sommige mensen. Waarbij wij, zeker vanuit de, denk ik, millennial generatie, weet je, wij zijn toch ook wel opgegroeid met al die technologieën. En we zijn ook wel nog scherp, fris en fruitig genoeg om een nieuwe leercurve in te gaan. Dus ik denk dat het absoluut, weet je, wat ik daarover zou zeggen is, weet je, als je in staat bent, heb ik volgens mij ook een keer op Twitter gegooid, als je in staat bent om een kind op te voeden, dan moet je ook wel in staat zijn om wat sleutels op een ijzeren plaat goed te bewaren, zodat mensen er niet makkelijk bij kunnen komen. That being said though, weet je, het is per persoon afhankelijk. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat als jij geen tijd of geen energie hebt om door die leercurve heen te gaan, of je hebt ook niet de nood om zoiets te moeten leren, omdat je altijd door het fiat-systeem goed bent behandeld en je bent dusdanig rijk dat je zelfs als er een gigantische collapse komt, dat je nog steeds genoeg asset hebt om je leven lang te kunnen gaan golven en vissen. Dat jij genoeg geneemt met die spot ETF, weet je wel. Of dat je dan inderdaad zegt, weet je, ik ga een gedeelte bij OnRamp droppen. Wat ik me ook wel kan voorstellen overigens, is naarmate je wat ouder wordt en je hebt al een hele mooie multisig solution opgezet, dat je met alle nieuwe bitcoin die je verdient, CQ opslaat, dat je daarvan, weet je, 10, 20, 30% dat je dat wel bij zo'n bedrijf neerzet, omdat je daarmee misschien weer je inheritance planning misschien wat makkelijker kunt opvolgen. Hè? Dat je wat minder documenten nodig hebt, wat minder strategisch moet nadenken over de notaris en veilige documenten, maar dat je gewoon met hen kan opzetten, hey, als mij wat overkomt, zorg dat dat richting mijn kinderen gaat. Dus weet je, dat er nog even aan toegevoegd, even gewoon vanuit mij, gewoon hardop nadenkende, denk ik van jongens, weet je, als je deze podcast hebt beluisterd, dan ben je nu 58 minuten verder. Dan zijn we eigenlijk heel simpel gestart waarom het zo belangrijk is, Bitcoin. Hè, waarom die unieke schaarste uiteindelijk ertoe leidt dat het een hele goede vorm van waardeopslag kan zijn, maar door allerlei andere karakteristieke eigenschappen ook een hele belangrijke vorm van geld kan gaan zijn. Dat maakt dat omdat het niet meer van gemaakt kan worden en dus ook geen counterparty risico heeft, alleen als je een eigen beheer hebt, dat ineens voor iedereen het interessant is om wat daarvan te pakken. Dus dit gaat voor altijd omhoog, naar alle waarschijnlijkheid. En hoe meer het omhoog gaat, hoe belangrijker het voor je wordt. hoe meer je gaat beseffen dat self-custody belangrijk is, hoe meer jij daar ook tijd, aandacht en energie in wil stoppen. He, Rob, zeg ik het zo goed? Dan kom je dus langzaamaan bij dat proces uit van, hé, ik wil er ook tijd, energie in stoppen en ik wil gaan nadenken over die pijn dat ik het allemaal in eigen verantwoordelijkheid moet nemen. Vervolgens zeg jij, Rob, het is niet meer zo heel moeilijk. Dus we hebben die angel er een beetje uitgehaald dat het niet meer zo ver van je bedshow is. En dat je er vooral mee moet gaan beginnen, download even een appje, koop wat bitcoin, stuur het er naartoe, sla de sleutel een keer op en besef wat het betekent om het volledig in eigen beheer te hebben. Vervolgens zijn er nog next level solutions voor mensen die er meer kapitaal, omdat ze meer overtuigd raken, stoppen er meer kapitaal in en denken, hé, wacht even, nu wil ik die door Rob benoemde single points of failure, die wil ik een beetje elimineren. Stap voor stap ga je naar een steeds veiligere opzet. Vervolgens ben je daar. En zitten wij nu, wat ik zei, nu inmiddels 59 minuten, omdat ik 2 minuten aan het praten ben, komen we eigenlijk uit een beetje op het einde van de podcast. Als je dan die multisig hebt opgezet, en misschien heb je een gedeelte wel of niet bij de collaborative custody bij een bedrijf, je hebt het allemaal over nagedacht. En je luistert elke keer naar podcasts, de Mark My Word Show, je bent bij Bitsaga geweest, et cetera. Is er dan nog iets richting de toekomst waar je rekening mee moet houden? Bijvoorbeeld het upgraden van je machientjes. Of iets anders waar je rekening mee moet houden. Wat toch wat tijd en energie gaat eisen van je. Als je 10 jaar denkt, ik ga op een boot zitten.
Ja, goede vraag. Zoals gezegd, security, het is echt geen eindstation. Het is een proces. Ben je aangekomen in dat tussenstation van multisig? You're not done yet. You're never done. En zoals inderdaad de waarde gaat blijven stijgen. Dus er zijn heel veel zaken die belangrijk zijn, die met de binnenspringen. Ik moet niet te veel technische termen droppen, maar het principe van een health check. Regelmatig jouw key gebruiken, activeren. Kan zijn voor message te signen, al dan niet voor een transactie. We zien vaak dat single-sig, multisig maakt niet uit. Je doet een setup en die ligt 3 jaar stof te eten.
Ja.
Doe die health check. Dat geeft jou ook gewoon meer confidence.
Hoe doe je dat, Rob? Hoe doe je dat?
De meest makkelijke entry is elk half jaar zeker een transactietje doen.
Ja.
Bijvoorbeeld, zo maakt het makkelijk. Je kan ook een message signen, een transactie doen, moet niet groot zijn. Dan heb je geverifieerd dat jouw keys, al dan niet meerdere, leven. Dat die hartslag er is, die werken, die doen het. Want als je dat niet gebruikt, kan je silent failures hebben. Zijn er nog dingen? Ja, firmware updates, belangrijk. Natuurlijk, gezondheidschecks. En er is altijd een volgende stap natuurlijk. Analog only, om niet op een digitale manier te werken. Firmware verification, niet enkel updaten. Dat je de juiste firmware hebt gedownload. En stelselmatig minder en minder trust gaan introduceren, inzetten. Want elke hardware wallet, elke hardware wallet heeft nog een zekere level of trust in zich. Er is altijd een volgende stap waar je mee zal bezig zijn. En ik denk dat dat het belangrijkste is om je bewust te zijn waar je ook bent aangekomen in jouw security setup. Wees je bewust van, oké, dit zijn hier nog trade-offs in. Het zijn altijd trade-offs.
Ja.
Wat als er nog een nulletje bij mijn asset bijkomt? Nou, wat is mijn volgende stap dan?
Juist.
Kijk eens, verken eens. En er is altijd een volgende stap om alles volledig analoog te doen. Bijvoorbeeld zelfs ook je output descriptor. Even een naam droppen dat die nooit online staat, enkel offline. Connecteren met een node. Passphrase combinaties, exotischere multisigs. Er is altijd een volgende stap. Health checks wil ik
is
nog
waarschijnlijk
wat
belangrijk.
Is een van de belangrijkste. Want anders krijg je het fenomeen dat je doet een dikke vette multisig setup. Awesome, ben ik super secure. 2 jaar later, hoe was dat ook alweer? En je zit terug met die cold storage sweats van, ik weet het niet meer. En dat is gewoon niet aangenaam. En als je elk half jaar een health check van jouw systeem uitvoert, verifieer jouw backups ook, zit daar tamper evident.
Duidelijk.
Afsluiting op. Zit die er nog, visuele verificatie, zulke zaken, health check, en dan neemt verschillende vormen ook aan. Dat zou ik zeggen dat de belangrijkste is, en wees je bewust van, wat is jouw volgende stap? There's always something to upgrade. Niet altijd relevant of van toepassing voor jouw situatie, maar er is altijd een volgende stap.
Duidelijk, duidelijk. Ja, ik denk dat nu, weet je, dat is denk ik gewoon een heel mooi advies, om die health check te doen. En dan moeten we het nu niet meer moeilijker gaan maken. Want mensen zijn nu denk ik een aardig uurtje op weg. Hebben hopelijk in de auto lekker kunnen genieten. Of ze hebben achter YouTube gezeten en denken... Oké, jongens, ik heb lekker meegeschreven. Dit was een belangrijke sessie, denk ik, voor een ieder. Misschien dat, ja, wat ik er in ieder geval zelf aan wil toevoegen... wat ik zelf heel prettig vind om te doen... zowel met onze leden als zelf... is dat ik het prettig vind om... om hem helemaal schoon te sweepen. Hè? En om te zien, voordat ik er veel geld in stop... dat mijn backup goed genoeg is om het geld terug te toveren... op het moment dat ik mijn backup nodig heb. Dus nog één keer alles terug naar fabrieksinstellingen... met een beetje geld on the line om het extra spannend te worden... en om te zien of het dan met die drie sleutels... of ik het geld ook daadwerkelijk terugkrijg in mijn multisig of in een single sig. Dat zijn denk ik ook altijd wel even leuke dingen om nog te doen.
Hey, recovery.
Ja, een recovery precies. Doen. Een soort van een onderdeel van je health check is... om te kijken of je backup daadwerkelijk... of je daadwerkelijk terug bij je geld kan komen... als je al je apparaatjes kwijt bent... je laptop kwijt bent, je telefoon kwijt bent, et cetera. Dan slaap je denk ik zo heerlijk. En dat is het hele idee van Bitcoin... is die lage tijdsvoorkeur. Je vooral kunnen focussen op je gezin, op je gezondheid... op je creatie, op je purpose, op je zingeving... en je kapitaal vooral op een veilige manier in eigen beheer laten groeien. Zodat je alsmaar meer tijd en energie krijgt... voor hetgeen waar jij voor op deze aarde bent gezet. Weet je, als een mooi spiritueel proces... terwijl we hem lekker inhoudelijk hebben opgepakt. Hey Rob, waar kunnen mensen jou vinden als ze jou nodig hebben?
Bitsaga.be, de website vooral. Natuurlijk X ook heel actief, Bitsaga, Rob. LinkedIn ook een beetje, maar de website en X zijn de grootste, populairste kanalen voor... Ja, all you need voor... Het is nog de hardware, nog de consultancy, de core business, die peace of mind op het einde van de rit. We merken dat veel mensen worries hebben en er is een oplossing voor jou. Dat je met confidence, rustig, je kan focussen op dingen die er wel toe doen. Zoals je zei, en Bitcoin doet er toe, absoluut. Maar ja, ik heb nu ook net een dochter, ja, friends and family.
Aan het einde van de dag draait het allemaal om geluk. En dat is waarom wij geloven in Bitcoin. En juist door het op deze manier te doen... Wat je mooi zegt, dus voor iedereen wat wils. Op je eigen niveau is er wat wils. En dan zorg ik dat we gaan linken naar alles, hoe mensen bij jou kunnen komen in de show notes. Dus dames en heren, check even de show notes, zowel op Spotify, Apple Podcast als onder YouTube. En dan, dan wil ik Rob wil ik je bedanken voor dit leuke gesprek. En dan gaan we elkaar snel zien.
Dank door mij uitnodigen, Mark. Heerlijk om op een Nederlandstalige podcast heel het verhaal ook eens te kunnen doen. Awesome.
Lekker, hè? All right, man. Hey, we spreken snel. Bye-bye.
Snel.
Dames en heren, hier ben ik nog even voordat je afschakelt en op YouTube uitzet of Spotify wegklikt of naar de nieuwe aflevering gaat. Als je genoten hebt van de aflevering, zou je dan zo vriendelijk willen zijn even te liken en of te abonneren op ons kanaal. Dat gaat ons absoluut helpen om alsmaar meer leukere gasten uit te kunnen blijven nodigen voor de show en meer impact te maken in Nederland om die belangrijke boodschap over te brengen van die wealth transfer die gaande is van het meer traditionele systeem naar het nieuwe digitale ecosysteem wat wij geloven dat rondom Bitcoin gaat worden gebouwd. Bitcoin Economics Unseen, dat is tevens ook onze community die wij hebben opgericht, waarin wij mensen onderwijzen, niet alleen over Bitcoin, maar over het volledige huidige financiële systeem en waar dus de kansen liggen tijdens die transformatie die op dit moment duidelijk gaande is. Mocht je hierdoor getriggerd worden of geactiveerd worden, kijk dan even op onze website b-unseen.nl, dus dat is B-E-minnetje. En dan unseen.nl. En kijk even op de website hoe je lid kunt worden van onze geweldig snel groeiende Be Unseen community. Waarin wij deze wealth transfers met elkaar doornemen. En dus ook onderwijs in hoe je dit zorgvuldig, veilig, duurzaam en succesvol kunt doen. Nou, nu laat ik je echt met rust en hopelijk zien we elkaar weer bij de volgende aflevering.